Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltus en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben eigenaar van Inspire BV, waar wij dagelijks leiders en professionals op weg helpen om ze in hun kracht te zetten om de meest liefdevolle versie van zichzelf te worden. Liefdevol leiderschap is hard nodig in deze tijd. Ik ga in gesprek met allerlei leiders over tegenkracht. Krachten die je moet weerstaan of overwinnen om een liefdevol leider te worden. Krachten die er zijn, die je vanuit liefde wilt beantwoorden en niet vanuit egomacht bijvoorbeeld. Dat vraagt dat je heel stevig in je schoenen moet staan. Wat heb je nodig om een liefdevol leider te zijn? Vandaag ga ik hierover in gesprek met Sjoerd Bloem. Deze keer hebben we het over liefdevol leiderschap in relatie tot macht. En Sjoerd wil heel graag in gesprek over leiderschap en mensen in beweging brengen. Welkom Sjoerd. Even die tekst van. Wie is Sjoerd? Sjoerd, jij was tot 1 februari van dit jaar CIO van Schiphol voor meer dan 6 jaar. En sinds 1 februari ben je onderdeel van het team. Nou, misschien kan je dat beter zelf vertellen.
Schiphol Aviation Solutions.
Ja, dat digitale oplossingen die op Schiphol zijn gemaakt en andere luchthavens verkoopt.
Precies.
Een hele andere rol en positie. En zeker ook ten opzichte van het thema over groepen in beweging krijgen. Sjoerd, wil jij iets meer over jezelf vertellen?
Ja, vind ik leuk om te doen en fijn dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben dus Sjoerd en eerst en voor alles ben ik gewoon een mens en ik heb een motto. Niet van gisteren op vandaag verzonnen, maar echt in een ontdekkingstocht ontdekt. En dat is making the most of me for others and myself. En dat probeer ik te doen als vader naar Maren en Itze, naar mijn vrouw en high school sweetheart Emily. Gisteren 15 jaar getrouwd, Kristal. Dus lekker uit eten geweest.
Nee.
Maar ook in mijn werkende leven, waarbij ik 12 jaar in de financiële wereld heb gewerkt en 8 jaar nu op Schiphol, waarvan de laatste 6 jaar als CIO en nu een half jaar in een team wat we hebben neergezet om eigenlijk successen die we op Schiphol hebben geboekt ook tot succes bij andere luchthavens te maken.
Sjoerd, wij kennen elkaar van de trainees. Dus jij was gastspreker bij de trainees van Schiphol die hier groep hadden. En wij hadden toen ontzettend veel lol samen, vond ik. En er was ook een heel interessante machtsdynamiek. En daar hebben wij allemaal heel erg van genoten. En wat is eigenlijk de reden dat je hier zit vandaag?
Eigenlijk precies daarom. Ik vond het, toen ik hier op mocht treden met de trainee-collega's, een groep waar we allebei betrokken, ons bij voelen en betrokken bij zijn. Omdat dat talent hebben we keihard nodig. En het super mooi is om die energie de goede kant op te leiden. Toen hadden wij, deels denk ik wat de trainees merkten en deels misschien wat ze niet eens merkten, echt ook eigenlijk onderling een gesprek van hoe zet je je nou neer voor die groep? Welke woorden kies je daarbij? En ik krijg nog echt een hele brede glimlach op mijn gezicht en over hoe we hier toen bezig waren. En het was eigenlijk dat moment, ik denk, als we dat kunnen vangen in een podcast, dan ben ik er voor in.
Ja, dat had ik precies hetzelfde, ja. Want wij zaten in een soort machtstijd. We hadden het net al even over dat we ook allebei er zo op moesten lachen. Maar die trainees hebben dat allemaal doorgehad, hoor. Die hebben er heel lang over nagepraat aan de bar. Hoe je eigenlijk toch op een hele speelse manier gelijkwaardig kan zijn aan elkaar. En dat is dus dat je wel reageert op de dingen en het niet persoonlijk maakt. Dus dat is eigenlijk de sleutel, volgens mij, van dat gesprek.
Klopt. En het was het mooie was inderdaad dat het op inhoud en de laag eronder, dus binnen en buitenkant, waren we elkaar even aan het prikken. En dat ging op een hele mooie, gelijkwaardige manier.
Ja, en alle luisteraars die nu luisteren hebben geen idee waar dit over gaat. Dus misschien moeten we even een voorbeeld geven.
Zal ik het proberen? En jij hem dan mag jij het terugprikken. Want ik dacht ook van, ik ga ook vertellen. Dus kwetsbaarheid is kracht. En even, net zo als je het meeste uit jezelf wil halen, dan moet je ook dus wel met jezelf bezig zijn van hoe zit dat nou eigenlijk? Dus ik heb een coach. Dus ik denk, ik ga vertellen over die coach. En het leuke van mijn coach, die begint echt met het is even goed van jezelf in kaart brengen. Dat is best een bijzondere methode. Je krijgt, wat dan later blijkt, helemaal neutrale plaatjes voor je neus. En daar schrijf je dan een verhaal bij, echt een lang verhaal. En dan gaan ze, mensen die daar heel veel verstand van hebben, die gaan aan de hand van dat verhaal eens kijken van, wat, hoe denkt deze persoon nou eigenlijk? Ja. Dus wat gaat er nou aan als je een neutraal plaatje ziet? En daar kwam, daar kwam dus bij mij uit dat ik heel erg bezig ben met invloed en onderlinge verhoudingen, zeg maar macht. En dat dat zo wel is van dat als je met iemand die heel machtig is samenbrengt, dan vind ik dat interessant. Maar ik vind het vooral ook heel interessant als ik zelf mijn eigen route kan kiezen. En ik ben ook nog erg bezig met het hogere doel en om invloed in te zetten om anderen te helpen. Nou, die waardes, daar scoorde ik extreem hoog. Dus ik dacht, ik ga dat toch eens even vertellen. Maar ik wilde ook lading meegeven dat ik was niet bij zomaar een coach. Nou, en toen greep jij in.
Ja, want toen kwam je natuurlijk bij. Ja, ik voelde wat hij zei. Ik ben bij een coach. Nou, echt een van de beste coaches van Nederland. Ja, ik was dan het coach uit Putten. Dus zo voelde ik me in de hoek gezet. Dus daar reageerde ik dan misschien ook op. En toen zei ik moest ontzettend om grinniken. Omdat het op mij overkwam van, ja, ik word kwetsbaar, maar ik ben dan wel kwetsbaar bij de beste coach van Nederland of zo, zoiets. Ja, en daar kregen wij dus een spel over.
Ja, want het geestige was dus, want ik had het helemaal, ik was 100-0 met jou bezig. Terwijl dus ik was eigenlijk veel meer naar die trainees de boodschap aan het leggen van jongens, ik ben daar ook kwetsbaar en dit was niet zomaar een flutmethodiekje en daar zat misschien ook nog wel een stukje inzicht bij. Maar ondertussen, ik had jou ook nog helemaal niet, jij was voor mij nog eigenlijk de groepsbegeleider daar. Ik zag jou nog helemaal niet als een peer coach. Maar doordat je
ja, zie je. Dus ik was wel niet, werd niet zo serieus genomen als coach.
Helemaal niet. Nee, precies, maar even.
Ik zag jij nog niet als een peer coach. Ja, kijk, nee, daar gaan we weer.
Maar je zette je dus eventjes, je deed twee dingen. Je hield mij een spiegel voor van even, hey, ben je überhaupt nou wel bezig? Je bent met die trainees bezig, maar er zitten meer mensen in de zaal. Kijk eens wat dit met me deed. En je deed dat op een manier dat ik wel dacht van, hey, deze dame, die doorziet niet alleen even wat ik van een paar van de linkjes die ik erin legde, die kaatsen hem ook terug. En dat vond ik super mooi.
Ja.
Maar het gaf mij dus ook wel een beeld van, hey, hier zit ook iemand die, nou ja, waar wel een stukje weerbaarheid in zit. Die zelfs als er niet aangesproken wordt, toch wel even denkt van, nou, hier ga ik toch wel eventjes een subtiele tegenslag doen. En dat vond ik mooi.
Ja, ja, en daar hadden wij, en in dat spel hadden wij echt allebei zoveel lol. Ja, ik vind dat dus heel leuk. En dat is ook, en daar, dat was eigenlijk voor het eerst ook dat ik me realiseerde. Want ik hou heel erg van die workshop over macht en invloed. Omdat ik macht zo belangrijk vind. En ik vind dat best wel veel leiders aan de top een karakterprobleem hebben eerlijk gezegd. Of hoe ze met mensen omgaan. En dat ik dacht, het is een machtsspel. En dat ik voor het eerst ook voelde dat het een spel is. Want het ging wel degelijk om positie, gelijkwaardigheid. Wij kenden elkaar helemaal nog niet. We hadden nog nooit elkaar eigenlijk alleen even, volgens mij telefonisch even gesproken. En dus daarom was het ook gewoon een puur machtsspel. Even van hoe staan we ten opzichte van elkaar. En natuurlijk een krachtmeting die eigenlijk overal gebeurt. In elke setting. En die ja, iedereen meemaakt als hij werkt. En toen voelde ik ook, oh, dit is een spel. En ik vond het zo verschrikkelijk leuk om te doen. Dus ik heb alleen maar gelachen, maar jij ook. Dus dat was echt een topavond. Ja. Nou, en daar gaan we het over hebben, over liefdevol leiderschap en macht. Ja, jij hebt natuurlijk heel veel ervaring met macht, Sjoerd. Wat, en het machtsspel ook. Hoe ervaar jij dat?
Ja, ik denk dat ik die ervaring inderdaad heb. Maar ik vond het juist ook wel leuk dat wat je zei in de uitnodiging, we gaan het hebben over macht en liefdevol of leiderschap of in relatie tot liefdevol leiderschap. En we hadden het net even over dat uit dat hele onderzoekje naar mezelf wat ik had deed aan het begin van de coaching, daar kwam dus uit dat ik ben erg met die invloed bezig. Maar de andere waar ik erg mee bezig ben, is eigenlijk de relatie. Want ik heb dus ook, dat noemen ze dan een affiliation profile naast een power profile. Ik ben enorm bezig met, nou eigenlijk het belang van relaties en de warmte daarin en het behouden. Niet vanuit een angst om afgewezen te worden, maar vanuit, nou ja, het belang dat dat voor mij heeft. En ik denk inderdaad dat ik enerzijds, dus ik heb veel ervaring gehad met mensen in beweging krijgen. Mensen kan je op verschillende manieren in beweging krijgen. Dat kan omdat je de positie hebt, het mandaat hebt om mensen een kant op te dwingen, zeg maar. Dat is wat voor mij in essentie macht is.
Dwang.
Nou ja, het is in ieder geval, het is niet, of het is neutraal of mensen nou willen of niet. Ook als ze niet willen, weten ze dat ze het moeten doen. die beweging is een hele andere beweging. Kijk maar naar hoe je zelf in beweging komt. Dat als je ergens een kant op wil, omdat je je nou, daarin als persoon gezien voelt, of omdat je een relatie met iemand hebt met wie je een bepaalde kant op gaat. Dus mijn ervaring waar jij het over hebt met macht, ja, die zie ik veel meer als ervaring met mensen in beweging brengen. Want dat doe ik al 20 jaar. En deels doe je dat vanuit een positie en een mandaat wat je hebt, maar veel meer doe je dat vanuit uit een persoonlijkheid en vanuit relatie tot mensen.
Ja, en het is wat ik eigenlijk mensen leer in die workshops die ik daarover geef, is dat je een machtsbron hebt. Dus een machtsbron geeft je macht. Dus of een machtsbron geeft je invloed. En een machtsbron is hiërarchie en positie, maar ook hoe je bent als mens. Je persoonlijkheid of je vrienden, geld geeft ook allemaal macht. Dus een machtsbron geeft je, ja, is een bron van macht. En daarmee krijg je invloed. En de kracht van je invloed is afhankelijk van, ben je bewust van je machtsbron? Dus als je mandaat hebt en je gebruikt het niet, dan heeft het geen effect. Dus ben je bewust van je machtsbron? Wil je het gebruiken? Dus wil je machtsbron gebruiken? En ben je vaardig in het toepassen? Dus je kan ook wel je machtsbron willen gebruiken en niet vaardig zijn in het toepassen. Dus dan kan ik zeggen, ja, ik ben hier de baas, dus je moet doen wat ik zeg. En dan gebruik ik wel mijn machtsbron, ik ben me bewust van, maar ik pas het dan misschien niet al te effectief toe. Dus dat is voor mij altijd hoe ik het een beetje kader, het verschil tussen macht en invloed. En wat er voor mij ook onder zit, is dat als je kijkt vanuit ego, kun je een machtsbron dus heel effectief toepassen. Dus ik kan heel vriendelijk een bepaalde machtsbron toepassen. Maar de drijver daarachter in mij is het, wil ik winnen of wil ik het goede? En soms kan het, dat hoeft ook niet altijd tegenstrijdig te zijn, maar ben ik gericht op het goede voor het geheel, voor de higher good, wat jij ook zo mooi schreef in je verhaal van waar wil ik het over hebben. Dat maakt voor mij het verschil. Dus als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, zoals Poetin heeft ook heel veel macht, is zich er bewust van en hij gebruikt het ook, krijgt grote groepen in beweging. Gebruikt een vijand ook om mensen te mobiliseren. Dat gebeurt heel veel nog in de wereld. Dat met tegenkracht wordt een vijandsbeeld gemaakt en daarin motiveer je mensen om te gaan vechten. En als hij verliest, vernietigt hij alles. Dus dan ben je helemaal niet bezig met het goede. Je bent dan bezig met winnen. En dat stuk, dat het vermogen om mensen te beïnvloeden, en als het om gaat willen winnen, dan is het uiteindelijk egomacht. En voor mij is het zo belangrijk om leiders te leren dat ze zich verbinden en commenteren met het goede. En dat ze altijd een hoger doel zetten boven hun eigen belang. Want dat maakt je waarlijk vrij. En dan ben je echt bezig met het goede. Dus dan zet je als het ware je ego ook opzij. Maar om het machtsspel te kunnen spelen, dus dat wat wij hadden ook in het begin, is het zo van cruciaal belang dat je dat ego-spel kan spelen. Want als je dat ego-spel niet kan spelen, dan kan je het nooit erboven komen. Dus het gaat erom dat je vanuit gelijkwaardigheid, dus wat wij hadden in dat machtsspel, vanuit gelijkwaardigheid, dat machtsspel kan spelen. En dat je dan in dat machtsspel, zo sterk staat dat jij het wint van het ego en dat het goede wint in jou. Volg je het nog?
Ik denk het wel. Ja. Dat kunnen we denk ik testen door even 2 reflecties terug te geven. Het zal de laatste keer zijn, maar ik grijp nog 1 keer terug op dat profieltje wat gemaakt is. Daarin zat ook deze vorm van macht, hè. Dus de macht versus een vijand en de dwingende macht, coercive power. Daar scoorde ik dan ook echt helemaal 0. Dus ik connecteer zelf op dat vlak helemaal niet. Tweede associatie, terwijl ik naar je luisterde, was inderdaad je positie, hè. Dus even van hoe stevig sta je in dat spel. Ja. En mag je het van jezelf ook echt spelen? Dat triggert bij mij eigenlijk de 3 belangrijkste ontwikkelingen die ik zelf heb doorgemaakt in de 20 jaar dat ik nu aan het werk ben. En die zitten denk ik vooral, als je er een naampje aan wil hangen, op persoonlijk leiderschap.
Ja.
Dus ik begon, maar dat was eigenlijk zelfs nog voordat ik werkte, vanuit ja, vertrouw ik nou eigenlijk op mijn eigen kunnen? He, want dat is eigenlijk een eerste vertrouwensbron om daarna iets in te kunnen zetten. Dus als kind was ik heel nerveus, onzeker of dingen wel goed zouden gaan. Dus ik kreeg last van mijn maag op het moment dat het spannend werd. Nou, gedurende een jaartje of 10, dus we doen dit even snel afspelen, merkte ik dat als ik maar echt hard werkte en me inzette, dat het dan goed kwam. En daarmee leerde ik aan op mezelf te vertrouwen. Nou, daarmee werd ik een goede scholier, een goede student en ook een prima startende medewerker die eigenlijk gewoon zijn eigen werk heel goed deed. Maar dan krijg je op een gegeven moment meer verantwoordelijkheid en dan word je veel afhankelijker van het resultaat wat anderen voor je boeken. Nou, dan krijg je een hele volgende vraag of je zelf ruimte geeft, want vertrouw ik erop dat iemand anders het goed gaat doen. He, dus dan krijg je de hele kunst van het delegeren, het losdurven laten en een slim vinger aan de pols houden. Daar mijn lessen geleerd. En meer kon ik, ging dat eigenlijk goed. En op een gegeven moment, als je dan CIO bent, dan ben je eigenlijk alleen nog maar daarmee bezig. Want het is het werk wat er moet gebeuren, doen anderen. De definitie van wat goed was, dat haalde ik echter nog steeds uit de ander. He, dus voor erkenning had ik anderen nodig. En de derde slag, en daar ben ik een heel eind, denk ik, nog niet helemaal mee klaar, is van erkenning door anderen naar erkenning vanuit mezelf. Dus het is niet goed omdat anderen het goed vinden, maar het is goed omdat ik zie dat het goed is. En deze drie reflecties, die gaf ik niet gewoon om dit verhaal te vertellen, maar wel van als je kijk naar wat jij net zei. Hè, dus in zo'n machtsspel kan je het inderdaad met comfort, met een glimlach doen, zien als een spel. Gaat het niet om het mogen winnen? Nou, dat zet er dus drie dingen voor mij in. A, een stuk comfort en vertrouwen op jezelf. Twee, vertrouwen en gelijkwaardigheid naar anderen. En als derde, ja, de definitie van wat goed is of goed genoeg. Dat je daar minder en minder anderen voor nodig hebt, maar meer en meer jezelf. Nou, op het punt waar ik sta, heb ik het idee dat ik dat spel wat wij toen speelden op die avond, dat ik dat kan en mag spelen.
Ja, en hier zitten wij ook wel echt op één lijn. Dus dat je vanuit gelijkwaardigheid handelt en dat je erkenning uit jezelf haalt. Dus als jij weet dat het goed is, dan is het goed. Dus daar zit een... terwijl je toch ook, en dat merk ik ook, want ik vind het heel belangrijk dat andere mensen mij ook erkennen. Dus ik vind het belangrijk wat een ander vindt van mij. Dus ik hoor wel, ik heb hier wel eens mensen in de coaching die zeggen, ja, ik wil echt me niet meer zo aanstekken wat anderen van me vinden. Ik zeg, nou, ik vind dat een heel belangrijke eigenschap, want daarmee ben je wel in contact met de relatie. Maar waar het om gaat, is dat je vrijkomt van erkenning van de ander. Dus ja, ik kan het goed vinden, maar dan kan een ander het niet blij zijn met mij of er wat van vinden. En daarin in contact blijven met jezelf en met de ander. Daar gaat het dan om. Dus dat vind ik nou weer geinig.
Nou ja, en dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ik in dat moment in jou ontdekte. Nou, leuk als dat hier nu ook terugkomt.
Ja, maar wat bedoel je precies wat je in mij ontdekte?
Nou, we hadden dus dat moment en we hadden het er eerder in het gesprek over dat ik dus even, nou ja, de kwaliteit van mijn coach neer wilde zetten. En dat absoluut niet op jou betrok. Maar dat jij toch even wel wilde zeggen van, hey, je zit hier ook naast een hele goede coach. Ja. Dat was een mooi moment. En dat ik ook dacht van, hey, dat A, hey, dit doet iets met haar. En B, wat zegt ze dat leuk. En vanaf daar ging het spel verder.
Ja, het was echt heel grappig, hè. Ja, het was echt... Eigenlijk hadden we het moeten opnemen.
Hadden we nu een mooie podcast van gehad.
Ja, precies. Even kijken. Wat doe je eigenlijk? Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Wat ik merk aan jou is dat je ook heel erg relatiegericht bent. Dus als je zo nu kijkt, zit je echt wel... Hij zit nu namelijk te kijken, jullie zien het niet. Maar we zitten tegenover elkaar die podcast op te nemen met zo'n dingetje ertussen, zo'n spatschermpje. Maar hij zit ook echt in mijn ogen te kijken. Dus jij zit echt wel met je aandacht in mij. Ja. Wat doe je als je daar niet wordt bevestigd? Wat gebeurt er dan in jou?
Nou, even, ik ben daarnaar op zoek. En als het er niet gebeurt, dan mist er iets. Er zijn wel meer manieren, daar hadden we het net ook over hoe je iemand in beweging brengt. En dat is natuurlijk lang niet altijd op de relatie. Ja. Dus volgens mij doe jij voor een deel ook hetzelfde. Hè? Je doet een deel vanuit je hoofd, hè? Vanuit de ratio, het laten zien van dingen. Mensen laten zien dat ze iets moeten willen. En het helpt enorm als je iemand in de ogen kijkt en dat je dan ook echt de persoon ziet. Soms lukt dat niet, soms willen mensen niet dat lukt. Nou ja, en dan is het heel eenvoudig, dan moet je andere bronnen inzetten. Hè, want het is niet de enige weg.
Ja.
Dus het constateren is belangrijk. Of oké, is het er niet? Als het er is, kan je erop voortbouwen. Als het er niet is, prima. Dan kan het ook op een andere manier. Dus daar niet in blijven hangen, dat is denk ik het belangrijkste.
Maar heb je dan door dat je dat doet? Heb je door dat je net helemaal in mijn ziel kijkt? Want daarna ging je weer terug naar jou. Maar heb je dat in de gaten of niet?
Deels, ja. Dus even, het is een onderdeel van mij. Hè. Dus ik doe het dus niet heel bewust. Het is gewoon een natuurlijke benadering. Dat is dat affiliation stuk. Waar ik me bewust van heb leren worden. Eerst deed ik het zonder dat ik er überhaupt van bewust was. Nu weet ik dat ik het doe, maar ik doe het zonder na te denken. En het is veel meer dus een snelle, ook een check. Maar op het moment dat de connectie er is, nou, dan moet je die ook vasthouden. En dat is wat er net gebeurde.
En waarom moet je een connectie vasthouden?
Dat vind ik prettig. Dus dat is ook gewoon voor mij niet iets wat ik heb aangeleerd. Dat vind ik mooi. En B, het kan op het moment, als je iemand in beweging moet krijgen of wil krijgen, kan het ook gewoon heel effectief zijn.
Ja, of de connectie er is of niet.
Ja.
Want in mijn werk is het gewoon heel belangrijk dat die connectie, dat mensen echt willen kijken naar zichzelf. En dus die connectie is cruciale voorwaarde om te kunnen coachen. Dus ik ben altijd gericht ook op connectie. Maar dat is iets anders dan dat je moet leiden aan een team. Want sommige mensen zijn helemaal niet, die willen helemaal niet op dat niveau de connectie. Heb je daar ervaring mee?
Oh ja, zeker.
Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, eigenlijk misschien überhaupt al. Hè. Dus even, er zijn veel mensen met wie ik werk, veel mensen die ik ken, die krijgen ook echt diepe vriendschappen uit het werk. Op een of andere manier dat hou ik op een manier ook gescheiden. Hè. Dus even zo oppervlakkig als, nou ja, op LinkedIn en Facebook ken ik andere mensen. Ik geef zowel in vriendschappen als op het werk volledig mezelf, maar ja, wel op een andere manier, in een andere dosis. Ik heb geen vriendschap nodig om mensen in beweging te krijgen. Ik heb wel eigenlijk de connectie nodig. Als de connectie er niet is, dan is er altijd nog, zeg maar, de ratio. Hè, dus de ratio van, hey, wij willen met elkaar een bepaalde kant op. We hebben een opdracht met elkaar gekregen. Hoe krijgen we dat op een goede manier voor elkaar? Wat wordt daarin van jou verwacht? Wat wordt daarin van mij verwacht? Daarin, ook zonder een connectie, is het heel belangrijk dat je een beeld vormt, dat ik een beeld krijg van degene met wie ik werk. Hè, wat is daar dan belangrijk? En ook zonder een connectie, als je dat inzicht hebt, kan je iemand echt goed in beweging krijgen. Dus nee hoor, ik heb veel ervaring dat mensen met wie je werkt niet per definitie allemaal dol op je zijn. Dat kan ook helemaal niet als je echt met hele grote groepen werkt. Maar wel dat je een stuk gelijkwaardigheid, we staan hier naast elkaar. Ik heb in essentie door wat belangrijk voor jou is vanuit je rol, maar ook vanuit jou als persoon. Nou, als je die twee dingen voor elkaar hebt, dan kan je gewoon hele effectieve en fijne manier met elkaar samenwerken, zonder dat je elkaar naar Facebook vriendverzoeken gaat sturen.
Nee, zeker. Maar ik denk dat mensen wel behoefte hebben aan liefdevolle relaties, ook op het werk. Maar er hoeft niet, gewoon dat er met respect en bepaalde warmte met ze wordt omgegaan. En zonder dat het per se je vrienden hoeven te worden of te zijn. Ben ik helemaal met je eens. Maar wat ik je ook hoor zeggen is dat je wel heel erg gericht bent op, ook op dat relationele stuk. Dus hoe bouw ik binnen het vermogen van de ander relatie op met mijn eigen vermogens eigenlijk.
Ja,
dat is wat ik je hoor zeggen.
Uitstekend samengevat.
Ja. Jij had mijn boek gelezen en je vond een aantal dingen interessant om te raken in ons gesprek. En één daarvan is het verschil tussen weerstand en blokkade.
Ja, dat was echt een, toen ik je stuk doorlas en ook even bij mezelf liet binnenkomen, dacht ik van, nou, of een paar dingen kijken we hetzelfde en een paar dingen kijken we anders. En het leukste is natuurlijk om even te hebben over de dingen waar we iets anders kijken. Ik zelf vond dat je hier en daar, als je het over tegenkracht had, volgens mij bedoelde je dan blokkade. En waarom zeg ik dat? Tegenkracht op zich vind ik iets onwijs sterks. Dat is zeg maar het tweede stemmetje wat in je zit. Het ene stemmetje dat komt vanuit wat jij je ware zelf noemt. En dat is echt een stem die ons allemaal, de ene heeft het wat sterker, de andere wat minder, maar die roept om onszelf vooruit te stuwen, onszelf te ontplooien en belangrijk te zijn voor anderen.
Ja, het mooiste deel van onszelf te worden.
En het mooiste deel van onszelf te worden. Ondertussen is er die buitenkant die veel meer bezig is van, ja, maar ho, we moeten ook nog wel even overleven en we moeten niet te snel, weet je, als we niks veranderen, dan weten we hoe het in elkaar zit en dan gaat het goed. Als je die twee krachten op een goede manier met elkaar laat werken. Dus A, degene zegt, nou vooruit, we kunnen meer. En de next step en ook voor de ander. En de ander zegt, ho, denk ook even aan jezelf en aan je well-being. Dan middelt dat zich uit tot in mijn ogen de optimale beweging. Dus tegenkracht zorgt ervoor dat je niet naïef van de ene keer dat je je neus stoot, de andere keer dat je neus stoot. Wanneer je een tegenkracht tegenkomt die je verlamt, die dus eigenlijk ervoor zorgt dat je niet meer naar die ware zelf gaat luisteren, dan heb je een blokkade. En die blokkade die moet je te lijf, die moet je terugbrengen tot iets waarvan je denkt van, hé, daar zat een stemmetje, dat bracht mij een bepaalde boodschap. Dat blokkeerde mij, dat wil ik nooit meer. Want ik wil natuurlijk gewoon vooruit in connectie met mezelf. Maar hij hoeft niet naar nul. Want een tegenkracht is een hele goeie. Ik zie dat zelf, dat is dus volgens mij een mix die we allemaal als mens in onszelf hebben. De een heeft die hele sterke innerlijke kracht en veel minder tegenwicht vanuit het ego. De andere heeft maar een heel, die vindt geleidelijk goed genoeg, want er zit een ego die gewoon heel veel waarde heeft, gecombineerd met de eigen kracht over in de status quo. We zijn met elkaar als mens, of ook als dieren kan je zeggen, zijn we ook een groep. En met elkaar, de evolutie is eigenlijk een geleidelijke voortgang van mensen die dus, waar die sterke kracht vooruit, we gaan meer uit onszelf halen, veel sterker is dan dat, niet te veel veranderen. En mensen waar dat veel minder is. Dus op een gegeven moment zijn bepaalde vissen die zijn uit het water steeds langer boven water gegaan. Want dan konden ze toch nog meer krabbetjes vangen op het strand als ze langer aan de lucht konden blijven. En op een gegeven moment zagen meer en meer soortgenoten dat leidde tot volle buiken, dat leidde tot sterkere vissen. En meer gingen ze dat volgen. En op een gegeven moment werden die vissen, die werden de succesvolste in die soort en gingen dus ook longen ontwikkelen. En zo gaan we geleidelijk voort. Dus voor mij is eigenlijk tegenkracht echt een natuurkracht die je ook moet koesteren. Waar je dus ook liefdevol over moet praten en waar je met mildheid naar moet kijken als je hem in jezelf ontdekt.
Nou, zeker. Ben ik heel met je eens, hoor.
Oh, jammer. Ik hoopte dat we hier even wat vuurwerk konden gaan doen. Zodra het blokkade wordt, ja, dat is het moment om ook echt met een coach of met anderen aan de slag te gaan. Ik denk van, ja, maar hey, maar hier zit een stem die mij niet meer vooruit brengt. En hier en daar dacht ik van, hey, wat wordt hier, wat hoe je schrijft over de tegenkracht, wat klinkt, wat voelt dat veroordelend? Terwijl het ook een heel rijk deel van jezelf is.
Ja, zeker, want het is een overlever. Maar tegenkracht, dus ik denk, dat heb je het eigenlijk over je persoonlijk leiderschap. Hè? Dus dan heb je je ware zelf en je hebt je ego. En je ego helpt je overleven en je ego is ook op zijn hoede voor gevaren en mogelijkheden. En bij het ego-laag worden eigenlijk vier basisangsten. Dus dat is angst voor tekort, angst om er niet bij te horen. Dus dat je niet bij groepen, dat je wordt uitgestoten, want dat is voor je overleving belangrijk. Angst om niet van waarde te zijn, dus als je geen waarde hebt, dan ben je niet van nut voor je gemeenschap en dus is het moeilijk om te overleven. En angst voor controleverlies, dus dat je grip kwijtraakt. Dus dat zijn de vier basisangsten. En die zijn gekoppeld aan het ego en aan het overleven. En eigenlijk zijn alle angsten terug te koppelen in die vier angsten. Nou, als je uit een krappe jeugd komt zoals ik, waar je heel erg op overleven hebt gestaan, dan ben je continu alert en sta je aan. En dan is je ego, dat klinkt misschien een beetje lullig, bijna je vijand, omdat die een ego is primair. En een ego laag, en dat is fijn dat het primair is, want daardoor ben je op je hoede. Maar als je uit een ingewikkelde jeugd komt, leer je om altijd aan te staan, altijd alert te zijn. En dan houdt het je wel degelijk tegen, omdat je niet kan vertrouwen. En om je ware zelf te ontplooien, kun je dan die ego, wat je ontdekt in jezelf, dat je bijvoorbeeld uit angst reageert, kun je angst omzetten met liefde. In liefde. En dan is angst een signaal dat er wat is. Dus ik ben bijvoorbeeld nu bezig met de groei van mijn bedrijf. Ik wil echt een instituut maken voor liefdevol leiderschap. Dus ik wil groeien. En heel vaak denk ik, waarom doe ik dit? Ik krijg er heel veel stress van. En dan denk ik, en dan moet ik weer echt terug naar, wil ik dit echt? Ja, dit wil ik echt. En dan is de stress is voor mij ook een, ja, dat is toch een gebrek aan vertrouwen of angst voor bepaalde dingen. Houdt me ook scherp en alert op haalbaarheid, op mogelijkheden. Dus het brengt me heel veel, maar ik vind het heel erg belangrijk voor mijzelf dat ik mijn acties baseer op mijn ware zelf en niet op mijn ego-laag.
Ja, supermooi. Dit vroeg ik mooi ook hoe je het onder woorden brengt. En ik heb zelf wel eens wat gedaan als professional, als coach. En dan probeer je iets te doen wat jij professioneel doet. En daar is eigenlijk het belangrijkste wat ik geleerd heb is redeneren. Gaat het nou niet vanuit, want dat was mijn natuurlijke neiging, dat iemand in elkaar zit zoals jij. En ik denk dat dat gebeurde in dat boek. Hè. Dus ik heb echt wel, als ik dan naar die ego-kant ga, nou, net als iedereen, ja, dan ontdek je daar ook dingen in waarvan je denkt, nou, ook wel mooi geweest als ik dat niet had gehad, zeg maar. Hè. Dus als je als mens wil overleven, komen er niet per se de mooiste dingen naar boven. Maar dat stuk is maar onderdeel van het totale pakket. En het totale pakket mag er zijn en benader dat met mildheid in plaats van daar te veel op te focussen.
Maar ik kan jou wel echt aan jou horen dat jij echt een warme achtergrond hebt. Dus want jij bent comfortabel bij je totaalpakket. Dus dat is heel fijn. Dus dan wordt er onvoorwaardelijk van je gehouden. Dus dat raakt me ook. Dus dan ben je echt opgevoed in een bedje waarin jij mocht zijn. En waarin jij helemaal werd genomen. Dus ja, met je goede dingen en je minder goede dingen. En wat je dan hebt, is dat je automatisch een bepaalde mildheid in je hebt over je hele wezen. En dat is eigenlijk je gouden wieg. Ja, dat is een gouden wieg. En er zijn heel veel mensen die geen gouden wieg hebben. Dus ja, ik wil hier niet op je plek zetten. Ik bedoel het goed eigenlijk, maar dus als je een zwarte wieg hebt, dus als het voorwaardelijk is, dus dat je alleen maar bepaalde aspecten wordt gewaardeerd, of je mag er eigenlijk niet zijn, of er zit veel trauma in de lijn van je ouders en dat wordt op jou uitgeleefd, of je ouders hebben het niet opgelost, dan is je wieg zwart. En dan in de zwartheid ga je dus ook, ja, verkramp je in jezelf. Dus ik ben bijvoorbeeld, dat ik begin 20 was, heeft mijn lichaam, ik heb de ziekte van Bechterew. Toen ging ik studeren, toen was ik ook uit huis. En toen kwam er een soort van ook rust. En toen werd mijn hele lijf verkrampte gewoon. En de ziekte van Bechterew is letterlijk dat je ruggengraat aan elkaar gaat groeien. Dat je zo'n bochel krijgt, dat is ook een mannenziekte, dat is een mannelijke ziekte. Dus je krijgt een bochel, dus alles groeit aan helemaal vast. En mijn lichaam zat ook letterlijk helemaal klem. Dus ik heb me echt wel uit zo'n plek moeten bevrijden. Zodat ik voor liefde kan kiezen. Maar ik heb dus ook een sterk ego. Ik kan heel goed overleven. Dus ik kan altijd werken. Ik kan heel hard werken. Ik kan altijd overleven. Maar ik wil heel erg vanuit liefde mijn leven leiden. En ik heb heel veel lessen gehad. Ik ben gewoon om dat te leren. Dus de kramp rondom geld bijvoorbeeld. Dus ik heb, toen ik in de 20 was, werd ik ergens consultant, werving en selectie consultant, vond ik echt een leuke baan. Maar dan werkte ik met provisie, dus ik kreeg heel laag salaris. En dan krijg je heel veel provisie. Nou, dat is typisch zo'n ego-ding. Dus ze denken dan, en mijn man zit ook in de sales, die krijgt dan ook enorme targets. Nou, ik werd helemaal verkrampt van de target. Ik dacht echt, dit ga ik nooit halen. Want ik heb in de basis, ik ben niet goed genoeg. Dus ja, hoe is het mogelijk dat je dan ooit je target haalt? En ik werd zo zenuwachtig van de target dat het mij blokkeerde. En toen dacht ik, oké, weet je wat ik doe? Ik zet mijn target opzij. Ik doe gewoon wat goed is. En ik ga gewoon aan gang. En ik laat dat hele geldstuk los. En ik vind het ook namelijk belangrijker dat iemand een baan aanneemt omdat die past en niet omdat ik dan mijn target haal. Dus ik vind het heel wezenlijk. Een baan is zo belangrijk. En in die ervaring heb ik echt geleerd om niet mijn target bovenaan te zetten, maar wat is goed voor de sollicitant. Dus echt te kiezen voor het goede. En is het een goede match. En toen ontdekte ik, als ik dat losliet en ik deed gewoon het goede, dat ik ook echt mega omzet heb gehaald in dat jaar. Maar ik durfde ook niet te kijken, want ik was veel te bang dat het niet goed was. En toen, daar heb ik wel van geleerd. Als ik kies voor het goede, dan komt dat er ook goed. En dat was voor mij een heel belangrijke ontdekking, omdat in mijn gezin, mijn ouders en mijn vader is failliet gegaan. Ja, mijn ouders eigenlijk, toen hij 31 was of zo. Ze hadden toen net 4 kinderen. Ze hebben alles moeten verkopen, maar het was ook, ja, alles is toen verkocht. Mijn vader was echt een mannetje en had ook een grote villa. En ze hadden in die tijd 2 ouders. Het was echt uitzonderlijk toen. En alles is verkocht. En het aanzien was mijn vader kwijt. Die voelde zich een mislukking. En mijn moeder kon daar ook niet zo heel goed mee omgaan. En ze hebben steeds geprobeerd om dat terug te krijgen van wat ze hadden. Dus ze namen niet hun verlies. Ze hebben steeds geprobeerd om terug te krijgen wat ze hadden. En in die kramp ben ik dus opgevoed. Ik neem dat gewoon over en mee. En ik moet dat dus ik moet dat ook oplossen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, 100%. Ja. Weet je wel, mooi hoe je erover kan vertellen. Ja. Inderdaad, het is, dan ben je heel goed geworden in dat, met dat ego stoeien. Iets wat ik dus eigenlijk veel minder heb hoeven leren dan jij. Al was niet alles in de wieg zo goud als dat het er nu misschien klonk. Maar we hebben allemaal onze dingen die we meekrijgen, mee aan de gang gingen. Maar dat punt van comfort vinden met jezelf, ja, dat, hoe hard werken dat is, dat ligt natuurlijk enorm aan je vertrekpunt.
Enorm. Maar ik heb het ook wel van geleerd en dat vind ik wel heel fijn. Door echt te weten waar kom ik vandaan, daarmee doe ik recht aan mijn achtergrond ook. Maar ook dat ik bijvoorbeeld in mijn moederschap, voor mij was dat een van de belangrijkste dingen, dat ik hou heel veel van mijn kinderen. En bij elke ding wat ik fout doe, of waarvan iedereen reageert wel eens een beetje benauwd, dan denk ik, ik ben een slechte moeder. Dus ik moet ook in mijn moederschap, heb ik een enorme perfectionisme. Alleen denk ik niet dat het perfectionisme was. Ik ben alleen maar bezig, ik ben een slechte moeder. Snap je? Dus ik probeer het niet perfect te doen. Ik ben gewoon heel bang dat ik een slechte moeder ben. Dus dat is heel gek. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een vorm van perfectionisme, realiseer ik me als ik dat nu zo zeg. Dus bij elke fout die ik maak, als ik een keer chagrijnig ben of ik zeg het verkeerde, dan dacht ik, ik ben een slechte moeder. Maar doordat ik dan mijn innerlijk werk doe op mijn eigen achtergrond, kan ik ook voelen dat ik onschuldig ben in mijn schuld. Dus mijn intentie, ik hou superveel van mijn kinderen, heel veel. En ik ben ook gewoon een mens. En daarmee ben ik onschuldig in mijn schuld. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het wel. En voor mij dan, mildheid naar jezelf is dan met liefde praten over dat stemmetje, wat eigenlijk tegen je zegt, ik ben een slechte moeder. Dat is natuurlijk lariekoek, dat is kul.
Ja, maar dat geloof je dan niet.
Maar als je zover komt dat je echt zegt van, hey, dat stemmetje, ik had het liever niet in het totaalpakket gehad. Het zit er. Wat is het nou eigenlijk? Nou, het is iemand die voortdurend onzin uitzendt. Maar doordat die uitzending er is, ben ik wel echt mijn best om een hele goede, doe ik wel mijn best om een goede moeder te zijn. Dus oké, stemmetje, weet je, al praat je onzin, je duwt me in de, je brengt me in de goede richting. Dus je mag er zijn. Dat is voor mij mildheid. Ja. Ik vond niet dat je, dus dit is niet, je zei net eerder in het gesprek tegen mij, ook niet om jou op je plek te zetten, want je praatte er niet heel veroordelend over. Ik kom dan wel eens in gesprekken dat mensen, ja, dan met een soort bijna zelfhaat over zichzelf zitten te praten. Dan kreeg ik denk, joh, maar even ook dat stemmetje, ja, of wat voor stemmetje dan ook, of die gedachtes. Nee, ze zitten er, weet je. Ze mogen er zijn, ze zijn onderdeel van het totaalpakket wat goed is. Ook zo'n ruisveroorzaker, zo'n onzinuitzender, zolang je hem kan duiden van hé, aan welke kant brengt hij me op? Hé, en dat is de goede kant. Benaderen met mildheid en dan wordt hij zachter.
Ja, maar dat klopt wel. Maar dat kan je wel. Dat vind ik grappig. Want ik zie ook dat als ik praat over mijn emoties, dat je wel wegkijkt. Ik weet niet of je dat door hebt. Mag het uitknippen hoor. Maar dan zie ik dat je weggaat. Dus als het pijn doet, dan kijk je een beetje weg. En als iemand een stem heeft met een vorm van zelfhaat erin, of heel erg zelfafwijzing, dan is er altijd pijn aan verbonden. En wat belangrijk is als je daar dan op wil reageren, is dat je tegen die ander zegt, hé, wat nadat je zo over jezelf denkt. En dan gebruik je je emotie om te connecten. En dan gaat iemand voelen dat het naar is dat hij zo over zichzelf denkt. En als je dat kan voelen, dan kan je het pas veranderen. Want ik kan wel zeggen, ik moet niet naar die stem luisteren, maar die stem overschreeuwt al mijn gevoelens. En eigenlijk voel jij mee, want je hebt wel, ik vind jou echt een heel gevoelig persoon. Dus misschien zit dat niet in je definitie over jezelf, maar dus eigenlijk voel je mee. Je wil je de ander helpen door iets over dat stemmetje te zeggen, maar het helpt heel erg als je je warmte geeft aan het feit dat iemand, dus kennelijk, ja, daar een plek heeft, een pijnplek heeft zitten. En er zijn heel veel, het viel mij ook op, bij jonge mensen zijn best wel heel veel jonge mensen die succesvol zijn met een ingewikkelde achtergrond. Ja, en die hebben dus nodig dat daar liefde komt. En die hebben dus een verdieping dieper nodig om te connecten. Want het is heel makkelijk om te zeggen, luister niet naar dat stemmetje. Maar als ik iets verkeerd deed met mijn kinderen, ging meteen die stem aan. Die ging meteen all over the place. Dus dan ben je helemaal niet meer in contact met jezelf. Dus dat die angst maakt dat je vernauwt in je bewustzijn. En dan ben je helemaal niet meer in contact met jezelf. Dus op het moment dat je dan warm kan reageren op iemand, gewoon alleen maar warm. Omdat, want iemand weet zelf ook wel ergens dat het onzin is. Ergens, heel erg in de verte. Maar dan helpt die warmte, maar het geeft de ontspanning. En dat is liefdevol leiderschap ook. Ja.
Ja, tof. Nou, misschien is dat waarom ik heeft de cake niet bewust weg. Maar het zou wel kunnen dat ik op dat vlak de connectie soms nog gewoon ook zelf lastig vind. En dus daar, om ook niet een coach ben, maar gewoon een professional die probeert een beetje te coachen. Hier en daar. Ik neem hem wel mee van of ik dat nou, of daar nog iets van een, ik noem dit nu dan toch even, blokkade zit. Want ik vind dat dan inderdaad echt spannend. En ik constateerde een paar keer eerder dat jij heel erg in het nu benoemt wat gevoel met je doet. Nou, dat doe ik ook niet. Even, en dat is gewoon even, dit zeg ik, hoop ik dat niet veroordelend klinkt, maar het is gewoon objectief. Dat stuk, dat vind ik, ja, denk ik op een manier spannend. En dat zit denk ik in die emotionele volwassenheid waar jij ook in je boek over schrijft. Ik ben wel in contact met mijn gevoel, maar dat ik het nou altijd helemaal begrijp, nee. En dan als ik het niet helemaal begrijp of overzie, zo heb ik ook dit gesprek voorbereid, ja, dan laat ik het maar even tot ik dat punt voor mijn gevoel wel heb bereikt. Dus dat is voor mij ook een heel, dat is een mechanisme en dat is een prima, dat is een mechanisme, is er, dat mag er zijn. Maar dat voorkomt wel dat ik op zo'n moment inderdaad even in die emotie meega.
Nou, je mist impact dan. Maar het is grappig, want je hoeft niet mee te gaan in die emotie. Je kan bij jezelf blijven door gewoon aan te geven, joh, ik merk dat het me raakt dat je zo negatief over jezelf praat. Want ik ervaar dat helemaal niet zo bij jou, weet je. Of ik ervaar jou niet zo, hoe jij jezelf ervaart. Dat is wat helpt. Dat is wat ik ook heel veel doe bij je leiders, bij jonge leiders ook. Dat zij hebben vaak een negatief zelfbeeld ook. Dus ze zijn supergoed, maar ze hebben helemaal niet zelfs het idee dat ze ook goed zijn. Ze zeggen het soms wel, maar er zit onder water gewoon heel veel dingen. En dan helpt het als ze met hun hele wezen mogen zijn en dat ze daar comfort krijgen. Maar dat is dan weer mijn werk. Daar heb ik dan weer lol in. Ja. Ja. Nou, zijn er nog dingen die je wil bespreken, Sjoerd?
Nou, wat ik ontzettend... waar jouw boek mij in hielp, was een vraagstuk waar ik ook wel eens mee bezig ben. Van het spanningsveld tussen geluk en groei. Geluk zit voor mij in essentie in het nu. En dat zit in het tevreden zijn met wat er nu is. Dus het niet bezig zijn met groeien over alles wat er nog niet is en waar je naartoe wil. Want als je daar te veel op focust, dan vind je niet de tevredenheid in het hier en nu. En dat is waar voor mij de essentie van geluk zit. Ondertussen is er wel, ik voel in mij een tevredenheid met wat er nu is, maar ook een enorme drang om vooruit te gaan. Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn baan heb veranderd. Ik voel en ik weet, dus dat is hoofd en dat is hart, dat als ik morgen ook gelukkig wil zijn, tevreden met wat er dan is, dan moet ik blijven bewegen, dan moet ik blijven groeien. Dus ja, de symbiose vinden, of dat op een natuurlijke manier samengaan, punt vinden dat op een natuurlijke manier samengaat, van geluk in het hier en nu, maar wel het in beweging blijven om morgen ook gelukkig te zijn. Dat stuk dat werd ook in jouw boek getriggerd door volgens mij een stuk wat je vanuit Eva oprakelde. Dus de diepere drang om voorwaarts te gaan. Versus, dacht ik dan, van ja, maar ook vrede vinden in het hier en nu. Waar je natuurlijk ook, waar je 5 of 6 blogs over hebt geschreven. Hoe kijk jij daar naar?
Ja, precies hetzelfde. Het leven beweegt altijd. Dus het leven beweegt altijd. Je kan niet stilstaan. En het leven wil ook expansie, hoor, is ook gewoon een levenskracht. Dus ik denk dat dat ook, als je daarop aansluit met wat is expansie voor jouzelf, dus op welke expansie wil jij mee in de flow, en daarin trouw met aan jou in het nu, dan denk ik dat het samen gaat, groeien en geluk of groeien en tevreden zijn.
En als je het naar leiderschap trekt, veel leiders krijgen een opdracht gericht op groei. Ja. En tegelijkertijd als ze zichzelf eigenlijk voorwaardelijk voor die groei is dat mensen het in het hier en nu het ook waarderen. He, dus niet alleen maar bezig zijn met de toekomst. Hoe zie je die twee dingen in leiderschap samenkomen?
Wat bedoel je precies?
Dat opdrachten die leiders meekrijgen, even aan de zakelijke kant, die liggen eigenlijk altijd op het voor elkaar krijgen van een situatie morgen die veel beter nog is dan vandaag. Bereiken, het in gang zetten van die beweging kan dus zijn, jongens, kijk eens hoe slecht het nu allemaal is. Laten we naar het beloofde land gaan. Dan krijg je een hele andere dynamiek in je teams, bij je mensen, bij de mensen aan wie je leiding geeft. Als je zegt, jongens, we mogen trots zijn op waar we vandaag staan, maar als we die trots vast willen houden, dan zijn dit de punten waarop we gewoon nog beter moeten worden om ook morgen tevreden te zijn. Ik ben nu eigenlijk een beetje aan het praten en aan het denken tegelijk. En ik hoop daarmee nog wat verstandige gedachten bij jou te triggeren.
Nou, verstandige gedachten bij mij. Ja, ik weet het niet hoor. Ik had gisteren dat diner en met de vrienden en hun zoon gaat nu een baan zoeken. En die heeft een master en hij is rechter, of hoe noem je dat? Hij heeft rechter gedaan en hij heeft dus 2 masters gedaan. Dus een doctorandus en wat ben je tegenwoordig? Weet ik veel.
Master of Science, Master of Arts.
Ja, hij heeft en een juridische master gedaan en een economische master. En hij moet nu een baan zoeken. En wat zeg ik dan als advies? Want ik werk heel veel met jonge mensen. Ik zeg, joh, kijk of het bestaansrecht van het bedrijf past waar jij aan bij wil dragen, bij jouw essentie. Kijk of jij, wat het bedrijf voor staat, of jij daarop aangaat in jou. Want dan ervaar je zingeving. En dan kan je gaan uitzoeken, want als je jong bent is dat nog niet zo helder, waar wil ik dan binnen dat bedrijf aan bijdragen aan de zingeving? En dat is, een zingeving kan kan van een bedrijf kan nu iets zijn wat je nu direct doet. Maar het kan ook zijn, als je zorg levert, lever je zorg aan het bed en zorg je nu voor zingeving. Maar je gaat ook kijken, hoe kan ik zingeving in de toekomst doen? En de plek waar jij dan in past als leider of als jong mens, ja, dat moet je dan gaan uitzoeken. En ik denk dat je dat moet mobiliseren. Maar het is ook een luxe, want dat heb ik van mijn eigen coach ooit geleerd. Want ik heb heel veel zingeving in mijn werk. Dus ik ervaar mijn werk zo als zinnig dat ik zou ook nooit willen stoppen met werken. Dat het een luxe is als je die zin op dit niveau van zingeving in je werk ervaart. Sommige mensen komen gewoon naar hun werk om te werken. En die verdienen daar geld, zodat ze zingeving in hun vrije tijd kunnen hebben. Dus het faciliteert het gezin bijvoorbeeld. En dus er zit verschil in. En ik denk dus ook dat de motivatie, hoe je mensen beweegt naar de toekomst toe, dat dat ook heel erg afhangt van hoeveel hart zit van deze persoon in deze functie. En wat verwacht ik daar dan van? En ook hoe je, wat je aan het begin zei, hoe mobiliseer je mensen, dat dat dus persoonlijk is. Dus ik vind daar ook, en waarheid, dat staat ook ergens in mijn boek, waarheid moet je elk moment opnieuw gevonden worden. Dus het is de kunst dat je zo aligned en zo bewust kunt zijn in het moment met de hele groep, dat je kan doen wat klopt op dat moment. En daar zijn geen trucjes voor. Wel dat je kan oefenen. Hoe kan ik mijn bewustzijn als leider zo groot maken dat ik minder hard hoef te werken en meer kan connecten. Gewoon vanuit mezelf. Dus dat adaptieve vermogen wat jij ook op de automatische piloot hebt. Dat je checkt, heb ik contact of niet met de persoon? Hoe zit deze een beetje in elkaar? Dat gaat ook heel veel onbewust. Dus wat moet ik hier doen om deze persoon in beweging te krijgen? Daar zit heel veel onbewuste competentie in. Dat je ontwikkeld hebt in je leiderschap. En voor mij gaat het erover voor echte leiders, dat zij op nog hoger niveau bewust worden, zodat ze een groep kunnen mobiliseren vanuit het goede. En dat is van een heel ander niveau. Daar moet je echt bewust voor zijn. En dat is echt ego-overschrijdend.
Dat ben ik helemaal met je eens. Het is zeker de gedachte, dus in onvolmaaktheid wordt de volmaaktheid geboren. Hè? Dus als je nog kan laten zien hoe je vooruit wil, dan kan je ook accepteren dat het eigenlijk al heel knap is van waar je nu al bent. En dat is iets wat ik in elk geval vanuit mijn verantwoordelijkheid voor grote groepen mensen, probeer ik eigenlijk altijd die twee gevoelens aan te roepen. Misschien voor mezelf ook nog even delen. Ik heb dus 6 jaar lang ben ik CIO geweest. Ik ben heel trots op wat we voor elkaar hebben gekregen. Echt een strategie, een verhaal gemaakt van wat er moest gebeuren. Niet zozeer wat er gevraagd werd, maar wat er echt in mijn ogen nodig was. En dat ook gerealiseerd, zo goed als volgens plan. Natuurlijk bijsturen aan hoe de wereld verandert. En ik vond mijn baan eigenlijk tot op de laatste dag superleuk. Dus gelukkig in het hier en nu. Maar ik kreeg toen de vraag van de zomer, Sjoerd, en what's next? He, en dat was voor mij, is 2023 is voor de IT op Schiphol ook het moment om de 24-26 strategie te verzinnen. Dus het volgende verhaal te maken, het volgende stuk neer te zetten wat er moet gebeuren. En toen ben ik eigenlijk met mezelf in het hoofd van, wordt het nog leuk wat er gaat gebeuren? Ja, duidelijk. Maar ook naar het hart gegaan en ga ik door nog een keer in dezelfde omgeving die ik voor een deel al ken, waar ik meer en meer op die automatische piloot ga, ook nog die groei vasthouden die ik nodig heb om ook morgen net zo gelukkig te zijn als vandaag en overmorgen zo gelukkig als morgen. En toen gaf mijn innerlijke eigenlijk terug van nee, dat gaat niet zo zijn. En dat was voor mij de trigger geweest om de CIO-rol los te laten, een beweging die veel mensen niet zozeer begrijpen, want de CIO bij Schiphol niet de mooiste baan van Nederland. Zoals ik vaak ook heel vaak heb geroepen op podia. Ja, dat is het zeker. Alleen ik heb hem nu best wel lang gedaan. Ik heb mezelf erin ontdekt. Ik heb mezelf erin uitgevonden. En voor mijn groei vind ik het belangrijk, is het voor mij belangrijk om in een andere rol dat weer te gaan proberen. De fase waar ik nu in zit is een stukje tussenfase. Ik zit eigenlijk nog in de organisatie. Dat Aviation Solutions team heb ik zo verzonnen. En ik zit er nu in en het gaat hartstikke leuk. En ik ben nu zelf enorm bezig van, waar wil ik mijn volgende groei gaan zetten? Hoe gaat mijn 2024 eruit zien? En het was heel leuk, dat wil ik ook wel eventjes tegen je zeggen, om op dat moment jouw boek te lezen. Omdat er heel veel aanknopingspunten inzitten in het slim en in verbinding naar jezelf kijken. En ook het in beweging blijven. Dus ik heb er veel aan gehad. En ik vond het ook heel leuk om hier vandaag met jou over in gesprek te zijn.
Wat leuk, dankjewel. Sjoerd, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de podcast. We hebben ongelooflijk veel besproken over macht, liefdevol leiderschap, over erkenning, over geluk. Ik vond het een heerlijk gesprek. Ik heb ervan genoten, dus dankjewel voor je komst hier naartoe. En alle luisteraars, dank voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Voel je vrij om deze podcast te delen met anderen in je omgeving. Mocht je nou interesse hebben in de kracht van liefdevol leiderschap, dan kun je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's terecht op onze website www.inspire.nl. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar een gloednieuwe aflevering. En vergeet vooral niet om deze podcast te liken, te volgen en te delen. En wij wensen jullie een hele fijne en inspirerende dag toe.
Dankjewel. En lees vooral ook het boek.